SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/Dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 15 mei en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending besteden we natuurlijk aandacht aan de federale begroting die gisteravond is gepresenteerd door minister van Financiën Jim Chalmers. We bellen ook met Tim Dekkers over het laatste nieuws over het Songfestival en de dramatische diskwalificatie van Nederland. Weten we nu al wat er precies is gebeurd? En we gaan praten over de Nederlandse schaatscultuur en de Elfstedentocht. En dat doen we met schaatsliefhebber Dr. Jan Over. Dat achtergronden bij het nieuws en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks. Maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 15 mei 2024. Mijn naam is Paulien Roesink. Vanuit alle hoeken stromen reacties binnen op de begroting van de federale overheid. Onafhankelijken en pleitbezorgers voor slachtoffers van huiselijk geweld bekritiseren de maatregelen waarmee de regering huiselijk geweld in het land wil aanpakken. De regering kondigde voorafgaand aan de presentatie van de begroting een Leaving Violence Program aan van ruim $925 miljoen, inclusief maximaal $5000 aan financiële steun voor vrouwen die op de vlucht zijn voor partnergeweld. Welzijnswerkers vinden dat de overheidsbegroting niet ver genoeg gaat in het helpen van degenen die het hardst nodig hebben. De regering is zelf heel positief over de begroting, omdat het naar eigen mening tegemoet komt in de hoge kosten van levensonderhoud. Zo zijn er belastingverlagingen aangekondigd voor alle Australiërs en krijgt iedere huishouden $300 korting op de energierekening. Belangenbehartigers voor welzijnszorg en studenten hebben kritiek geuit op het besluit van de regering om de jobseeker-uitkering niet te verhogen. In plaats daarvan trekt de overheid de komende 5 jaar bijna $2 miljard uit om de Commonwealth Rent Assistance te verhogen. De huurtoeslag gaat met 10% extra omhoog, bovenop de 15% die afgelopen september al werd aangekondigd. Groene leider Adam Bandt vindt dat de Band-Aid-budget, zoals hij het noemt, van de regering er niet in slaagt huurders, eerstehuizenkopers of mensen met de laagste inkomens te ondersteunen. Hij zegt dat rijke Australiërs een aanzienlijke belastingverlaging krijgen, terwijl huurders worstelen met de stijgende huurprijzen en het starters niet lukt om een eerste huis te kopen. De ouderenzorgsector dan bekritiseert het uitblijven van een loonsverhoging voor alle werknemers in de ouderenzorg, ondanks het $2,2 miljard aan financiering van de overheid voor de sector. Het geld zal in plaats daarvan onder meer worden besteed aan 24.000 nieuwe thuiszorgpakketten en maatregelen om systemen te verbeteren zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Nieuws uit Nederland dan. De NOS meldt dat PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord over de financiën hebben bereikt. Later vandaag zullen ze de fracties bijpraten over de gemaakte afspraken. Volgens PVV-leider Wilders is er nog wat werk te verrichten, maar hij ziet het niet meer fout gaan. Ook BBB-voorvrouw Van der Plas gebruikte die woorden. VVD-leider Jezelkus zei na afloop dat de vier partijleiders opgelucht zijn. En volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Om 10:00 's ochtends Nederlandse tijd praten ze verder. In de loop van de dag komen dan de informateurs met hun verslag. De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland heeft een protocol van demonstratierichtlijnen opgesteld, zo meldt de NOS. Aanleiding zijn de protesten tegen de oorlog in Gaza en tegen banden van universiteiten met Israël. De koepel benadrukt dat demonstreren een goed recht is. De inzet is om een protest vreedzaam te laten verlopen door in gesprek te blijven. Bestuurders gaan echter niet meer onderhandelen met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen, zo staat in de richtlijnen. Vorige week gebeurde dat wel op de UvA. Betogers kan gevraagd worden zich te legitimeren en ze mogen niet overnachten op de campus of gebouwen bezetten. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. We hoorden het zojuist al in het nieuws. Federaal minister van Financiën Jim Chalmers heeft gisteravond zijn federale begroting voor het volgende begrotingsjaar bekendgemaakt en kondigde daarbij voor de tweede keer op rij een begrotingsoverschot aan. En dat is voor het eerst sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008. Een overzicht nu van de belangrijkste punten uit die begroting.
First reading, a bill for an act to appropriate money out of the Consolidated Revenue Fund for expenditure.
De griffier van het Huis van Afgevaardigden start de procedure voor de begroting van 2024-2025.
This is a budget for the here and now and it's a budget for the decades to come. It's a responsible budget that helps people under pressure today and invests in the promise and potential of the more prosperous future that we can make together.
Jim Chalmers gaf toe dat de wereld momenteel door een lastige economische tijd gaat.
This budget is framed in fraught and fragile global conditions. The world economy is resilient in parts, but subdued overall. Inflation is lingering in North America. Growth is slowing in China and tepid in Europe. Tensions have escalated in the Middle East and they persist in Ukraine. Global supply chains are fragmenting. This uncertainty combines with cost of living pressures and higher interest rates to slow our economy, with growth forecast to be just 1.75% this financial year and 2% next.
Op korte termijn is inflatie het voornaamste aandachtspunt van de begroting. En hij zegt dat het ministerie van Financiën positief is over het komende jaar.
Treasury is now forecasting that inflation could return to target earlier, perhaps even by the end of this year.
Jim Chalmers erkent de druk op de kosten van levensonderhoud waarmee Australiërs worden geconfronteerd, maar ook de zwakkere wereldeconomie. De regering gaat ruim 6 miljard dollar investeren in nieuwe woningen, terwijl nog eens 1 miljard dollar naar staten en territoria gaat voor nieuwe woningen. Ook is er extra hulp voor huurders.
Now, rising rents, Mr. Speaker, are another big part of the inflation challenge, and we're supporting renters who need our help. We are providing $1.9 billion to increase the maximum rates of Commonwealth rent assistance by a further 10%. Yeah. This is on top of the 15% increase delivered in our last budget.
De regering is van plan om de komende 4 jaar 9,5 miljard dollar te investeren in infrastructuur. In totaal zal er naar verwachting 16,5 miljard dollar worden geïnvesteerd over een periode van 10 jaar. Het geld gaat onder meer naar een directe spoorverbinding tussen de Sunshine Coast en Brisbane, Melbourne's North East Link en het Metronet spoorwegproject in West-Australië. Chalmers trekt ook 2,8 miljard uit voor de versterking van Medicare. Hiervan gaat 90 miljoen dollar naar het voor buitenlandse zorgverleners eenvoudiger maken om in Australië te werken.
Mr. Speaker, one of the best and one of the most important things about our country is the way that we look out for each other and look after each other. Our health system and our care economy are central to this. That's why in this budget we are strengthening Medicare and mental health, delivering better, stronger aged care, making the NDIS fairer and more sustainable, and boosting wages in the care economy.
De komende vier jaar wil de regering iets meer dan 14 miljard dollar besparen. En dat geld zal dan worden gebruikt om het National Disability Insurance Scheme weer op de rails te krijgen. Dr. Chalmers zegt dat de NDIS de afgelopen 10 jaar levensveranderende steun heeft aangeboden aan Australiërs met een handicap. Maar de regering erkende ook dat de NDIS snel en op een ongecontroleerde manier kon groeien, wat leidde tot ontoereikende regelgeving en fraude. Minister Chalmers zegt dat de 469 miljoen dollar die in de begroting aan de NDIS is toegewezen, de deelnemers in het middenpunt van het plan zal plaatsen en fraude en uitbuiting zal aanpakken. Een van de grootste pakketten die in de begroting zijn aangekondigd is het Future Made in Australia pakket van 23 miljard dollar. Dr. Chalmers zegt dat de wereldwijde inzet om in 2050 een netto nul uitstoot te realiseren zal leiden tot grote veranderingen in de wereldeconomie. Veranderingen die sinds de industriële revolutie niet meer zijn voorgekomen. Hij wil van Australië een belangrijke speler in die transformatie maken.
Australian energy can power it. Australian resources can build it. Australia's regions can drive it. Australian researchers can shape it. And Australian workers can thrive in it.
Jim Chalmers zegt dat Australië niet meer moet aanmodderen en niet zomaar genoegen moet nemen met de situatie. Hij zegt dat zijn begroting realistisch is over de druk waarmee mensen worden geconfronteerd, maar hij blijft optimistisch over de toekomst.
This budget reflects our biggest ambitions and our highest aspirations. To make Australians the primary beneficiaries of a world of churn and change. Tapping their confidence, their compassion, their creativity. To manage their pressures and maximise our advantages. To forge a new economy and a new generation of prosperity.
Dit was een verhaal van Ellen Lee voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Ga naar onze website sbs.com.au/dutch voor meer details over de begroting. Enkele dagen na de disqualificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival komen de verhalen van de EBU, de European Broadcast Union en AVROTROS, de omroep die elk jaar de Nederlandse inzending van het Songfestival organiseert, niet overeen. En dus draait de geruchtenmachine over uren. Eén ding is wel zeker, we tasten nog steeds in het duister over wat zich nou precies heeft afgespeeld achter de schermen in Malmö. We belden vanmorgen vroeg met Songfestival-kenner Tim Dekkers. Hij zette de gebeurtenissen en feiten voor zover bekend voor ons op een rijtje. Maar eerst vroeg ik hem hoe hij terugkijkt op deze editie van het Songfestival.
Bizar, dat is eigenlijk mijn kernwoord. Maar ik kan ook het commentaar van de Nederlandse kwaliteitskrant NRC citeren, want die schrijft: deze editie van het Songfestival was verkrampt, beladen en overspannen. Nou, en zo was het maar net. Kijk, dat Eurovisie Songfestival is in 1956 bedacht om de landen en volkeren van Europa door muziek nader tot elkaar te brengen. En de slogan van het Songfestival is dan ook United by Music. Maar in Malmö was het vorige week Divided by Music, verdeeld door muziek. Want het 68e Songfestival werd echt overschaduwd door niet alleen politieke spanningen door de deelnemer van Israël, maar ook door die abrupte disqualificatie van Nederland. Voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis dat een land zo laat werd gedisqualificeerd. En het was ook een songfestival waarop de organisator EBU, de European Broadcasting Union, voor bijna ruim 150 miljoen kijkers werd uitgejouwd. Het was nog nooit vertoond. Het was kortom ongekend en historisch, maar dan wel meer in negatieve zin.
Ja, we zijn nu een paar dagen verder. De disqualificatie kwam tot ons op zaterdag. Tenminste, het was hier al zaterdagavond in Australië op veel plekken. Weten we nu al waarom precies Joost Klein is gedisqualificeerd?
Nee, en dat is natuurlijk op zich vreemd. Want we zijn inderdaad inmiddels al een dag of vier verder. En iedereen vraagt zich af, waar blijft dan het bewijs dat Europapa Joost Klein zich schandelijk heeft misdragen? Waar zijn de filmbeelden? Maar die zijn er nog steeds niet. Ik zal toch even proberen, want er is zoveel gebeurd, alles even op een rijtje te zetten. In eerste instantie, dat was vorige week vrijdag, repte de EBU over een incident dat met Joost Klein had plaatsgevonden en dat incident moest onderzocht worden. En Joost Klein mocht daarom niet meedoen aan die belangrijke juryshow vrijdagavond. Maar wat voor incident dat was, en met wie, dat bleef een kleine dag onduidelijk. Niemand wilde iets zeggen en dat was weer aanleiding voor allerlei hele wilde speculaties en onrust. Nou, een dag later, op zaterdag, de dag dus van de grote finale, nam de EBU plotseling het vergaande besluit om de 26-jarige Joost Klein te disqualificeren. Want er zou een fysieke confrontatie hebben plaatsgevonden tussen Joost Klein en een vrouwelijk lid van een tv-ploeg. En zo'n confrontatie zou niet passen binnen het zero-tolerance-beleid van de EBU. Dus exit Joost Klein. Nou ja, dat besluit sloeg in als een bom. Veel fans waren ontredderd en liepen met tranen in de ogen rond. Werkelijk ook aan talkshowtafels waren mensen in tranen. En de Nederlandse omroep Avro Tros vond het EBU-besluit schandelijk en buiten alle proporties. Avro Tros beweerde namelijk dat Joost Klein alleen een dreigend gebaar naar de vrouw zou hebben gemaakt. Want de vrouw filmde hem backstage toen hij donderdagavond na zijn halve finale van het podium naar de kleedkamer liep. En Joost zou die cameravrouw 2 keer hebben gezegd dat ze moest ophouden met filmen. Dat deed ze niet, waarop het incident gebeurde. Maar Avro Tros hield vol dat Joost Klein de cameravrouw zelf niet heeft aangeraakt. En ook zegt de omroep van alles hebben geprobeerd om een compromis te vinden. Excuses aanbieden, een gesprek met die bewuste cameravrouw voeren. Maar het lukte allemaal niet en ook de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, die toevallig ook in Malmö aanwezig was, bemoeide zich ermee. Maar dat leidde tot niets. Joost Klein bleef gekwalificeerd tot ontzetting en woede van veel mensen. Ik heb zelden zo'n mediastorm over het Songfestival meegemaakt als het afgelopen weekend. En zelfs de anders zo bedaarde commentator Cornald Maas riep, de EBU! En Nicky Jager, een van die voormalige presentatoren van het Songfestival in Rotterdam in 2021, weigerde om namens Nederland de finale de punten van de vakjury door te geven. Kortom, het land was echt in rep en roer.
Maar weten we nu al of justitie in Zweden Joost gaat vervolgen?
Ja, dat is eigenlijk waar we nu allemaal op wachten. Kijk, de Zweedse krant Aftonbladet schrijft dat Joost Klein bij het incident de camera kapot zou hebben gemaakt. Maar of dat waar is, nogmaals, beelden van het incident hebben we nog altijd niet gezien. Kijk, die Joost Klein en de kamervrouw zijn door de politie verhoord. En het OM in Zweden moet nu beslissen of Joost Klein wordt vervolgd of niet. En dat zou begin juni het geval kunnen zijn. Dan zou die beslissing kunnen vallen. En in de Zweedse media verklaart de politie intussen dat justitie een sterke zaak heeft tegen Joost Klein. En dat vervolging voor de hand ligt. Nou, heeft Joost Klein die vrouw nou wel of niet fysiek belaagd? Ja, zegt de EBU, ook in een persverklaring. Ons besluit tot disqualificatie was unaniem. Nee, zegt Avro Tros. En dus moet je concluderen, iemand van die twee spreekt niet de waarheid. En de twee kampen worden ook steeds openlijk onvriendelijker tegen elkaar. Want de Nederlandse omroep heeft op vrijdag al bij de EBU officieel geklaagd over een onveilige sfeer in de delegatiebubbel. En ook andere landen zoals Noorwegen en Ierland klaagden erover. Nou, je zou zeggen, wat zegt Joost Klein zelf? Nou, die hult zich vooralsnog in stilzwijgen. Hij reisde niet met de Nederlandse delegatie terug naar Nederland, maar hij vloog met een privévliegtuig naar Lelystad. En sindsdien heeft hij niets gezegd. Dan vraag je natuurlijk af, ja Tim, wat denk jij nou? Nou, als ik de zaken een beetje nuchter probeer te analyseren, kunnen we constateren dat Joost Klein in ieder geval niet professioneel heeft gehandeld. Ook al heeft hij die vrouw niet aangeraakt, je moet als artiest natuurlijk nooit mensen gaan bedreigen. En het was voor Joost Klein-volgers in Nederland duidelijk dat Joost Klein zich niet op zijn gemak voelde daar op het Songfestival in Malmö. Hij was geïrriteerd dat niet alles kon posten op sociale media. Hij was geïrriteerd dat hij continu beschikbaar moest zijn voor interviews en andere verplichtingen. Ja, dat zijn nu eenmaal de regels van het Songfestival, maar Joost Klein wil altijd zelf de regie houden, dus dat EBU-keurslijf knelde en dat leidde tot spanningen. Joost Klein wilde Europa verbinden, maar zelf lukte dat niet om die verbinding te maken. Kijk, en de Avro Tros heeft natuurlijk ook in eerste instantie steken laten vallen door niet gelijk opening van zaken te geven. Dat zal we niet hebben gemogen van de EBU, maar om een halve dag helemaal niets van je te laten horen. En als die disqualificatie echt zo overduidelijk disproportioneel is, zoals Avrotros zegt, waarom heeft de omroep dan niet het besluit in een kort geding aangevochten bij een Zweedse rechter? Dat was de vraag natuurlijk ook bij de talkshowtafels. En de EBU tenslotte heeft er ook echt een puinhoop van gemaakt door geen opening van zaken te geven. De EBU heeft kennelijk de vele boeken en onderzoeken over goed crisismanagement niet gelezen. En dat is toch eigenlijk een beetje bizar voor zo'n grote organisatie. Kijk, backstage op zo'n songfestival lopen de spanningen altijd hoog op. Legio zijn de verhalen over huilen en schreeuwende artiesten, boze delegatiesleider. Ik ben er jarenlang geweest, dus ik weet hoe hoog de stress kan oplopen. Reden genoeg voor vele clashes. En kijk, dat songfestival, Paulien, dat zat sowieso al in zwaar weer door de deelname van Israël. Hè. De EBU kon de schijn van hypocrisie niet wegnemen. Wel Rusland boycotten, maar Israël niet. Het gevolg? Demonstraties, irritaties, ruzies, zware beveiliging. En de EBU bleef maar volhouden dat politiek en songfestival niets met elkaar te maken zouden hebben. De organisatie verbood zelfs EU-vlag in het publiek, omdat zo'n EU-vlag te politiek zou zijn. Nou ja, de Europese Commissie noemt zo'n verbod verbijsterend en zal nu de kwestie met de EBU gaan opnemen. Nou ja, de EBU lag dus al zwaar onder vuur. En dan om in zo'n situatie Nederland te disqualificeren om voor het grote publiek nog onduidelijke redenen, ja, dat was natuurlijk olie op het vuur gooien. Voor het eerst in de geschiedenis sloot de EBU op de slotdag van het Songfestival een land uit. Nederland notabene, het land dat in 1956 een van de eerste deelnemers was, het Songfestival 5 keer won en in 2021 nog succesvol het Songfestival in Rotterdam organiseerde. Dus niet zomaar een land. En het was ongekend hoe het publiek in de Malmö Arena als reactie daarop EBU-bos Martin Ösedal uitjouwde. Door het massale boegeroep waren zijn woorden bij de tv-kijkers moeilijk te verstaan. Het was eigenlijk een publieke vernedering van heb ik jou daar. En in Nederland klinkt zelfs nu de oproep om het Songfestival voorlopig maar over te slaan. Dus de EBU heeft heel veel goedwil verloren en win dat maar eens weer eens terug.
Ja, de grote vraag is natuurlijk, want daarom is er bijna een soort van nationale rouw in het land in Nederland. Want Joost Klein had een leuk liedje, die was heel populair. Had hij kans gemaakt op die eindzegen?
Ja, had Europapa inderdaad in de top 3 terechtgekomen? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Opiniepeiler Maurice de Hond in Nederland heeft berekend, volgens zijn eigen methode, dat Joost Klein zeker in de top 3 terecht zou zijn gekomen en misschien zelfs al had kunnen winnen. Maar ja, Maurice de Hond zit er wel vaker naast, dus wat is het waar? Feit is wel dat Joost Klein in de tweede halve finale door de tv-kijkers op een tweede plaats werd gezet, net achter Israël. Dat was dus een prima resultaat. Maar ik weet bijna wel zeker dat Joost Klein bij de vakjuries niet opgewassen zou zijn geweest tegen de zangkunst van de Zwitserse zanger Nimo. Zijn liedje De Code, een perfect gezongen mix van aria, rap en popmuziek, was adembenemend goed en kreeg terecht veruit de meeste stemmen van de muziekkenners in Europa. En bij de televoters eindigde Nemo dan wel als vijfde, maar zijn voorsprong was zo groot om de nummer 2, Kroatië, Baby Lasagne met Rin Tin Takedim, voor te blijven. En zo won dus voor het eerst een non-binaire artiest op het Songfestival. En dat betekende de derde overwinning voor Zwitserland op het Songfestival. De laatste zegen uit Zwitserland was Céline Dion in 1988. Ken je het nog? Le Partapas en moi. Dus Zwitserland op 1. En dat hadden de boekmakers voor het eerst in vele jaren fout voorspeld. Dus ook in dat opzicht was het Songfestival een meumeu een beetje historisch en bizar.
Ja, dankjewel Tim. Ik zou eigenlijk normaal nu zeggen, dit was het, tot volgend jaar. Maar als je het goed vindt, bellen we je graag weer als er weer ontwikkelingen zijn. Grote ontwikkelingen en meer bekend is over alles.
Het wachten is op die bewuste camerabeelden van de bewuste vrouw, waarop zou moeten blijken dat zij is geslagen door Joost Klein of dat de camera stuk is gegaan. De eerste week van juni, dan is het uur daar dat de Zweedse officier van justitie zal besluiten om Joost Klein wel of niet te vervolgen.
Toen ik vanmorgen in de auto stapte om naar SBS de studio te rijden, was het voor Sydney begrippen behoorlijk fris. Ik weet niet hoe dat bij u was. Op zich is het natuurlijk helemaal niet gek, want over 2 weken begint de winter. Maar de Australische winter stelt in vergelijking met de Nederlandse winter natuurlijk niet zoveel voor. Natuurijs komt hier bijvoorbeeld amper voor. Helaas wordt ook in Nederland het fenomeen natuurijs meer en meer bijzonder. echte aanhoudende strenge vorstperiodes heeft Nederland eigenlijk sinds 1997 niet meer gehad. Dit was het jaar dat de laatste Elfstedentocht plaatsvond. Onlangs kwam dokter Jan Overlangs in onze studio. Aanleiding was zijn presentatie bij Dutchlink over de Nederlandse schaatscultuur en zijn eigen ervaringen met de Elfstedentocht. Jan reed de tocht der tochten maar liefst 3 keer uit.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Welkom in de studio, Jan. Een enthousiast schaatsliefhebber, Elfstedentochtrijder, daar gaan we het straks over hebben. Wat is dat toch met Nederlanders en ijs en schaatsen?
Ja, dat is grappig inderdaad, want er zijn natuurlijk al meer landen waar water is en waar het 's winters vriest. Maar de Nederlandse ijscultuur is toch wel specifiek Nederlands. En waarom? Ik weet het eigenlijk niet. Het is mij in ieder geval met de paplepel ingegoten, omdat mijn ouders heel erg van schaatsen hielden. Ze hebben elkaar ook op het ijs leren kennen destijds.
Heel romantisch.
Ja, nou zo romantisch. Mijn vader vroeg, dat is een familieanekdote. Mijn vader vroeg toen aan haar van, oh, wil je wat drinken? En toen ze daarin toestemde, zei hij van, mag ik dan even wat geld van je lenen? Maar dat heeft dus natuurlijk niet in de weg gestaan.
Nee, nou fijn. Had hij toch iets anders mee ook.
Ja, ja. Dus nee, dat is allemaal goed gekomen. En ja, het was inderdaad zo. School en zo en werk ging in principe voor. Maar als er ijs was, dan was al het andere ondergeschikt eigenlijk. En ik ben geboren en getogen in Oosterbeek. Daar is eigenlijk geen ijs in de buurt. Tenzij je geluk had met de ondergelopen uiterwaarden als het dan vroor. Maar dat was maar zelden. Maar het was heel plezierig dat vlak bij ons huis was een atletiekbaan. Die 's winters werd omgetoverd tot ijsbaan. En daar heb ik dus heel veel geschaatst. Daar heb ik het eigenlijk geleerd. En ja, later dan, als je iets ouder bent, dan neem je ouders je mee naar tochten, naar Loosdrecht bijvoorbeeld. Een aantal keren gedaan. Nou ja, zo komt dat in 1963 met die fameuze winter. Ja, schaatsend op de Veluwemeren was dat toen, Veluwemeer, de Randmeren. Auto ernaast en ik schaatsen. Kijken hoe hard ik kon. Ja, nou ja, goed.
Een goede oude tijd, hè? Want ik heb dat ook al gehoord van mijn ouders bijvoorbeeld, dat ze vertelden, oh, maar wij konden wel eens over de weg schaatsen naar school. Dan was het zo glad en zo'n laagje ijs over de weg en dan konden we gewoon naar school schaatsen.
Dat heb ik een aantal keren meegemaakt. Ik had daar een dia over en het was ook een dia die ik in mijn eerste lezing hier heb laten zien, want het zit een leuk verhaal aan. Een foto van inderdaad kinderen op straat schaatsend. Nou ja, even teruggaand. Ik heb het een paar keer gedaan en ik vond het eigenlijk misschien nog wel leuker dan natuurreis. Omdat het zo zeldzaam is. En omdat je dan tussen de auto's schaats die eigenlijk nauwelijks vooruit komen enzovoort. Maar we hebben goede vrienden hier in Sydney waarvan hij een fanatieke renner is. En hij heeft een keertje meegenomen een paar jaar terug op een zaterdagmorgen. Naar een van zijn tracks. En daar gingen we inderdaad, rotsige paadjes, heuvel af, heuvel op. En na afloop was ik inderdaad helemaal achter adem, helemaal op. En toen zei ik tegen hem van, these slopes are really killing me. En toen keek hij me een beetje verbaasd aan en zei van, maar je bent toch een lange afstand schaatser? Zijn er dan geen heuvels op die routes?
Duidelijk nooit iets over Nederland gehoord.
Nee. Dus dat, toen heb ik nog, dacht ik even, maak je nou een grapje of niet? Maar ik heb een serieus geantwoord met te zeggen van, ja, nou, als het geijzeld heeft, dan kun je inderdaad op heuvels schaatsen.
Ja, nou zeg je net iets over een lezing. Dat was in april voor Dutchlink, samen met je partner.
Ja.
Die op een andere manier heel veel over ijs in Nederland weet.
Ja, nou, zelf schaatsen ze niet. Dat heeft ze ook nooit geleerd eigenlijk. Maar ze is kunsthistoricus. Voordat we elkaar leren kennen, eigenlijk kende ze Nederland al vrij goed. Vanwege haar opleiding als kunsthistoricus. Ze weet dus veel van Nederlandse schilderkunst. Vooral de oude meesters uit de 17e eeuw hebben haar belangstelling. En de lezing die we nu gehouden hebben was een soort combinatie van mij vertellen over schaatscultuur en Elfstedentochten. En zij over oude meesters, met name dan van de ijstaferelen.
Ja, want die zijn er heel veel, hè? Schilderijen met winterse plaatjes en schaatsende
mensen. Ja, prachtig. De grote musea hebben ze ook allemaal. Rijksmuseum en Boijmans van Beuningen en Mauritshuis. Vooral Averkamp is een bekende schilder. Hendrik Averkamp en zijn neef Barend. En dat is mooi om te zien, want er is op die schilderij heel veel te ontdekken. Er gebeurt van alles.
Nou, is het eigenlijk heel erg ver van je bedshow schaatsen als je in Australië woont. Hoe waren de reacties in de zaal op die presentatie?
Heel enthousiast, maar er waren dan ook Nederlanders. Dus hen sprak
dat
het
helpt,
aan.
Dat helpt, hè?
Ja, ik heb het wel in het Engels gehouden, want een van de aanwezigen, dat was de galeriehoudster, die was Chinees en die verstaat dus geen Nederlands. Dus vandaar in het Engels, maar goed, dat was natuurlijk geen probleem. Het is leuk om dan ook na afloop met die mensen die het gehoord hebben te praten en hun verhalen te horen en ervaringen uit te wisselen. Voor een deel waren ze natuurlijk een stuk jonger dan ik. En voor een deel ook woonden ze hier al heel lang. Dus hadden ze jarenlang geen ijs gezien. Maar ook bij hen leeft het blijkbaar nog altijd. Het bloedkruip waar het niet gaan kan.
Nee, en dat is hetzelfde toch ook in Nederland? Want de laatste Elfstedentocht was in 1997 alweer. Maar als het maar even lang vriest, dan gaat het op tv en radio volgens mij altijd weer over de Elfstedenkoorts.
Dan gaat het kriebelen, ja, inderdaad. Nou, niet meteen bij de eerste vorstdag, maar als een behoorlijk ijslaag ligt, dan komt dat inderdaad los. En dan de Friezen blijven dan nog een tijdje nuchter. Maar de rest van Nederland is dan al helemaal zou het niet, ja.
Ja, zou het niet. Het is erg lang geleden. Maar je zei net al lange afstand schaatsen. Je hebt het geluk gehad om hem een paar keer te mogen schaatsen.
Ja, inderdaad. Je kunt van geluk spreken.
Op meerdere vlakken natuurlijk. Weerstechnisch, maar ook dat je mee mocht doen.
Ja. Nou, ik was al lid geworden toen het even van leek te komen in 1982. Toen werd me gezegd van ja, u kunt wel lid worden. Maar als er nu een tocht is, dan hebt u nog geen voorrang. Want dat geldt pas volgend jaar. Maar toen de tocht van 85 daar was, was ik dus al lang lid en had ik recht van starten, sowieso. Maar een heleboel mensen, nou iedereen denk ik die toen ook nog mee wilde doen en geen lid was, heeft kunnen meedoen. Maar daarna kwam er zo'n aanwas aan leden dat er een ledenstop is ingesteld. En mijn zoons bijvoorbeeld waren zogenaamd, inloodleden. Die moesten elk jaar wel afwachten of ze wel of niet waren ingelood. Maar dat is nu voorbij. Nu zijn zij ook lid.
Ja, dat is iets magisch, die Elfstedentocht. Typisch Nederlands ook, of typisch Fries moet ik misschien zeggen, voor de kritische luisteraar.
Fries, ja.
Ik ben een stuk jonger, maar ik kan me nog heel goed herinneren in 1997. Vanuit mijn bed wekker gezet voor die start en gewoon de hele dag kijken. Hoe was het om te schaatsen?
97 was voor mij een beetje apart. De beide vorige keren had ik goed kunnen trainen en nu juist helemaal niet. Want ik was de week daarvoor was ik ziek en lag in bed. En ik heb dus zwaar getwijfeld of ik wel zou gaan. Ik dacht van zonde van het geld als je toch geen 100 meter vooruit komt. Maar uiteindelijk dacht ik van die kans, je moet niet laten lopen. Je moet gewoon proberen. Dus mijn instelling was toen vooral van laten we kijken hoe ver ik kom. En ik ga er vooral van genieten, zolang het duurt. En tot mijn verbazing, ik was inderdaad 1 à 2 dagen voor de start, was ik al aan de beter aan de hand. Ik voelde dat de koers was weg en zo. Ik was hoogst verbaasd dat het me gelukt is.
Ja, ook als je niet ziek bent, vind ik het heel knap.
Ja. Kijk, als je goede techniek hebt en een goede conditie, dan kom je heel ver. En een van mijn stelregels is ook wat ik tegen mijn zoon zeg, van als het voor jullie zover komt, forceer jezelf niet. Doe het rustig aan. Begin gewoon rustig. En dan,
is dat een beetje net als hardlopen? Dat als je start en je denkt, oh, die rent heel hard, dan wil je mee, want je wil niet de laatste zijn. Maar ja, dan kom je jezelf heel snel tegen.
Ja, je moet naar je lichaam luisteren. En je kunt wel zeggen van, ik schaats met die en die mee. Want ik kwam iemand tegen die je kende. Maar dat probeer je dan een tijdje. Maar dat werkt niet. Je moet je eigen tempo volgen. En als een ander te hard gaat of juist te langzaam, dan moet je afscheid nemen en gewoon je eigen weg. Dat is echt het prettigste en het efficiëntst.
Ja, laten we zo dadelijk verder praten over de Elfstedentocht. Is er een liedje uit Nederland die je kan draaien voor u nu? Ik ben toch in de studio, nu we er zijn. Nederlands, Fries, Anneke Douma.
Oké, laat maar horen.
Nou, kom ze, Anneke Douma met Bonkeveert. Nog steeds in de studio Jan Over, enthousiast schaatser en Elfstedentochtrijder. Het is alweer even geleden. Ik begon over 1997, omdat dat de enige is die ik me echt kan herinneren. Maar dat is misschien niet de meest spectaculaire die jij geschaatst hebt.
Ja, toch wel. Juist omdat ik twijfels had of het wel zou kunnen, of ik wel zou lukken. Maar ook omdat het een stevige was. Niet zo erg bar en zo als die in 1963 was. Bij verre na niet. Maar toch, als je windkracht 5, 6, 100 kilometer lang tegen hebt, dan is dat buffelen. Dan moet je echt werken. En ja, dat heb ik echt gevoeld als een strijd, als een gevecht met de wind. En dat was ook grappig. Die vorige tocht daarna, ja, die zit altijd wel te midden van schaatsers. Niet op een kluitje, maar wel steeds schaatsers in de buurt. En dan hoor je met elkaar praten. Maar in 97, dat stuk van Staveren naar Dokkum, heb ik niemand gehoord. Was doodstil.
Zo zwaar.
Iedereen had zijn adem nodig, ja, ja.
Welke andere jaren heb je hem geschaat?
85 en 86.
Ja, dus ook met de kroonprins toen, stiekem, die
dat
meedeed, hè?
Ja, 86, ja.
Wea van Buren, ja, die kwam over de finish.
Ja, klopt. Hij finished om 9:30, ja.
En jij?
Ongeveer 6:00, 5:50, 5:45 of zo.
Ah, ja. Dus u heeft gewoon de koning verslagen.
Ja, hij is misschien later gestart.
Want, oh, dat zou kunnen, ja.
Ik was ook al lang lid en heb je vanzelf een vroeg startrecht. Dus,
Ah, ja, ja, ja. Hoe is dat om door al die steden te schaatsen en met die mensen aan de kant? Dat lijkt me zo bijzonder.
Ja, ja, er zijn twee dingen. Als men mij vraagt van wat vond je het mooist aan die tochten, dan is dit er één van. Het enthousiasme langs de kant. Natuurlijk het meest in de steden. En naarmate je verder komt, steeds meer belangstelling. Het is echt massaal. Mensen overal. Maar afgezien daarvan, wat mij altijd het meest trof eigenlijk, is de hulpvaardigheid die je ervaart. En dat zijn dan ongetwijfeld allemaal Friezen. Want die staan er dan met emmers met warm water. Of met soep. Of met gesneden stukjes cake, koek. Of met gepelde mandarijnen, sinaasappels. Je kunt het zo gek niet bedenken. Je kunt overal wel wat krijgen. Word je gewoon aangeboden. En als je wilde zitten even ergens, oh, kreeg je meteen een stoel als het in een stadje was. Of een plank om op te zitten. Of een deken. Het is echt, ja, hartverwarmend.
En dat heb je ook wel nodig, zo tijdens zo'n tocht?
Nou, het stimuleert natuurlijk wel. Ik denk dat het zonder ook wel zou gaan. Maar het is natuurlijk veel gezelliger en veel, ja, wat ik net zeg, hartverwarmender. Als je dat soort dingen ervaart. Er zijn natuurlijk ook stukken waar dat helemaal niet is. Bijvoorbeeld in het beeld, hè, het noorden. Want, nou ja, populair noemen ze dat wel de hel van het noorden. Ja, daar heb je hele stukken dat er niemand aan de kant staat. Dus, en dan ben je dus met jezelf bezig. Maar zelfs daar zie je soms in het midden, middle of nowhere, zie je dan een dame in een stalletje die dan een warme thee schenkt. Ja, dat is heel, ik vind het bijzonder.
Ja, ja, ja. Is de tocht der tochten in de afgelopen jaren, nou ja, in de jaren dat het geweest is, erg veranderd?
Ja, ik kan natuurlijk met 3 vergelijken. 85 vond ik het meest spontaan. Dat was ook omdat het zo lang niet geweest was, toen 22 jaar niet. Dus het was vooral een Friese aangelegenheid. En daardoor vond ik het spontane. In 86 heb ik als rijder niet zoveel van gemerkt, maar zijn er ook excessen geweest. Er waren heel veel mensen van buiten Friesland die, oh, het was een soort carnaval. Maar dan niet op een positieve manier altijd. Dronkenschap en vervelende gedoe. Als rijder merk je dat niet. Maar het was wel veel drukker toen. En 97 was weer een tijd daarna. Ja, je bent met jezelf bezig. Ja, het was ook een goede sfeer, zal ik maar zeggen. Dat, ik heb er geen enkele negatieve ervaring mee gehad of zo.
Nee, zo zag het er op tv voor mij wel uit inderdaad. Een en al gezelligheid, ja, en aanmoedigen en al die mensen op die bruggetjes.
Ja, en dan die orkestjes die er aan, ja, staan te spelen. En ja, het is heel, heel apart.
Maar die gekheid in de jaren 80 was dus heel groot, omdat het al 25 jaar niet geweest was. We zijn nu al meer dan 25 jaar verder.
27
ja, dit jaar, ja. Ach, jij die kans nog dat het ooit gaat gebeuren?
Dat waren de laatste dia's van mijn presentatie inderdaad. Ik liet wat curves zien van hoe de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland zich heeft ontwikkeld de afgelopen 100 jaar. En dan zie je zo'n sterk stijgende trend dat je inderdaad daar pessimistisch van wordt. Nog altijd kan er een uitschieter zijn naar beneden. Je hebt eigenlijk maar 2 weken voor wind uit de goede hoek nodig en vorst in de buurt, dat is Scandinavië. Het kan nog altijd, maar de kansen worden steeds kleiner.
Ja, mensen die luisteren kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar je hebt het een en ander meegebracht hier in de studio. Een paar prachtige boeken over de tocht der tochten. Maar ook Friese doorlopers. Ik zal er even een foto van maken. En het allerbelangrijkste natuurlijk.
Ja, het kruisje.
Het kruisje, ja. Ik had hem net even in mijn handen. Hij is heel klein.
Ja, het is misschien 2 centimeter. 2 bij 2 eigenlijk. Het is van zilver met een beetje blauw emaai. En het wapen van Friesland. Maar toch, zo klein als het is, voor de laatste tocht met zo'n 13.000 geslaagden, zal ik maar zeggen, heeft het toch 160 kilo zilver gekost.
Zo.
Las ik ergens.
Ja.
Dus, maar dat is inderdaad klein maar fijn.
En zijn die ieder jaar hetzelfde of ieder jaar weer net even anders?
Nee, ze zijn altijd hetzelfde. Alleen de datum achterop verschilt natuurlijk.
Ja, dus. En de zonen die zijn natuurlijk heel erg eager, die willen er ook een.
Ja, nou misschien niet zozeer voor het kruisje, maar gewoon om het mee te maken. Om het ook een keer gedaan te hebben. Ja, ik heb 2, 3 zonen en 2 zijn lid. De derde die zou ook wel mee willen doen, maar goed, hij is geen lid, dus heeft een risico genomen.
Ja, en qua lidmaatschap, want inderdaad het effect van het uitblijven van zo'n lange, strenge vorstperiode, hè, en dat dus zo'n Elfstedentocht toch niet kan plaatsvinden. Het effect is dat als het dan zover is, ik denk zoveel mensen mee willen doen. Je vertelde voordat we dit opnamen dat de stichting de Friese Elfsteden daar dus ook wat aan gedaan heeft. Die laat meer mensen toe mocht het gaan plaatsvinden.
Ja, ze hebben zodanig de logistiek weten aan te passen dat het aantal dat ik heb meegemaakt, 16.000 startgerechtigden, is verhoogd naar 30.000.
Dat is gigantisch.
Ja, dat zijn enorme aantallen, ja. En eigenlijk weet ik niet goed hoe ze dat denken te organiseren. Wat ik heb meegemaakt is elk kwartier 1000 man het ijs op. En dan dus 4 uur lang en dan kom je dus aan 16.000. En of ze nu 2000 per kwartier gaan doen, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, moet dan het ijs ook niet dikker, want dan gaan er nog veel meer mensen tegelijk overheen.
De inschatting is dat als je die befaamde 16 centimeter hebt, gemiddeld over het hele traject, dat het kan met 30.000.
Ja, mocht die plaatsvinden binnen niet al te lange tijd, ben je er dan weer bij?
Een netelige vraag. Ik ben nog steeds lid, maar ik ben 75 en mijn linker enkel vertelt me sinds 1 à 2 jaar dat het waarschijnlijk geen goed idee is. Dus ik heb jarenlang gehoopt dat het zou komen, want dan zou ik met mijn zoons kunnen doen. Dat wil zeggen, ik vooruit en een halverwege, dan zouden we elkaar dan wel treffen ergens en dan zouden we de tweede helft samen doen. Maar ik denk dat, ik weet het niet. Als ik gek genoeg ben, dan schrijf ik weer in en dan zie ik wel weer hoe ver ik kom. Maar
het is wel ook een risicootje natuurlijk. Als je ouder bent, je hoeft maar een foute beweging te maken en te vallen. En je weet niet wat de consequenties zijn.
Klopt, ja, dat is zo. Ja, ja, voorzichtig doen. Maar nogmaals, hoe ouder, hoe gekker misschien.
Wat maakt het uit?
We zien het wel. En het is de vraag of er eentje komt volgend jaar. Dat is maar,
ja, het zou toch wel weer zo geweldig zijn, hè? Even dromen, hoor.
Ik gun het vooral mijn zoons. Als het weer
en de rest van Friesland.
Uiteraard. Ja, goed. Ja, iedereen die mee wil doen. Dus, maar ik zou het vooral van mijn zoons erg leuk vinden als dat zou gebeuren. Ja.
Het allerleukste aan schaatsen of de Elfstedentocht, wat is dat?
Nou ja, het enthousiasme, het meeleven en de hulp die je krijgt van de bevolking vooral. En de tweede is wat ik vooral de derde tocht heb ervaren, schaatsen in het donker. Dat klinkt wat gek, maar
dat is leuk.
Het is apart. Het is spannend. Je moet ook oppassen dat je niet in de scheur komt en zo. Je ziet heel weinig, want die tocht van 97, ik heb de laatste 3,5 uur toen in het donker geschaatst. En er was geen maan, er waren geen sterren, er was eigenlijk geen sneeuw. Dus het is gewoon pitch dark. En afgezien dan van de enkele auto of tractor in het weiland die wat licht bij schijnt op het traject en de uiteraard in de steden. Maar hele grote stukken, ja, de schaatsers om je heen, die zie je vage schaduwen. Zo, en je hoort ze wel, maar je ziet ze amper. En ik vond dat heel spannend en ook heel bijzonder, want het was een nieuwe ervaring.
Ja, en je hoort des te meer, lijkt mij, of niet? Of nou, ben je zo in jezelf gekeerd dat je dat helemaal
nou,
niet opvalt?
Nou ja, luisteren. Je bent met jezelf bezig. Niemand praat, zoals ik al zei. Dus je hoort alleen maar het krassen van de schaatsen hier en daar. En een enkele heeft een lampje op. Of eentje had zelfs een rood knipje liggen op zijn achterwerk gemonteerd.
Kijk uit, hier schaats ik.
Ja, zoiets. Ja. Maar het vond ik heel apart. Ja.
Ja. Ook vanuit Australië gaan we gewoon meeduimen dat het op hele korte termijn gewoon weer een keer gaat plaatsvinden. Dat zou toch geweldig zijn.
Ja, ik las een stukje net kort geleden in de krant ergens, een Nederlandse krant, dat iemand maakt zich zorgen dat de Nederlandse schaatscultuur misschien verloren gaat. Want kinderen, het is voor hen minder vanzelfsprekend om met ijs kennis te maken. Kijk, twee van mijn kleindochters die vinden het heel leuk, dus die schaatsen wel heel behoorlijk. Maar als de ouders hun kinderen niet op de ijsbaan zetten en wachten tot de keer natuurreis is, ja, dan kun je lang wachten. Dus de vraag is inderdaad of waar je het in het begin over had, die fameuze Nederlandse ijscultuur, of dat in de toekomst wel zo zal blijven.
Ja, want het is ook een hele dure hobby dan. Als je je kinderen meeneemt naar zo'n kunstijsbaan, dat is anders dan wanneer je even een weiland op kan stappen natuurlijk.
Ja, dat is in principe gratis. Ja. Het valt wel mee hoor, kunstijsbaan. Ze krijgen ook subsidie, dus de prijzen zijn nog wel betaalbaar. Mijn kleindochter zit er dan op, eentje van de twee moet ik zeggen, op jeugdschaatsen in Utrecht. En dan betaal je wat aan de vereniging. Maar dan heb je dus elke zaterdagavond 1,5 uur krijg je schaatsles en training en noem maar op. Dus dat is best te doen.
Ik hoop dat de prestaties van de Nederlandse langebaanschaatsers en sprinters, dat die die cultuur nog een beetje hoog houden. Want dat is natuurlijk ook een deel van ons, de trots.
Ja.
Van...
Dat is zeker zo. Ja, dat speelt wel mee. Maar het zelf doen is toch ook zeker ook belangrijk, denk ik.
Ja, heel erg dank voor de komst naar de studio.
Graag gedaan. Ik vond het leuk om uitgenodigd te worden. Dank je wel.
Ook al wonen we in Australië. Volgens mij is er geen excuus om het niet over schaatsen te hebben. Het is gewoon geweldig om het lekker over de Elfstedentocht te hebben. Het is hier bijna winter, dus hè, dat was ons excuus.
Ik heb één relatief koude dag meegemaakt tot nu toe, maar geen vorst. Nee.
Hartelijke dank.
Graag gedaan.
Ja, en hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en de podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. En natuurlijk ook via uw favoriete podcastplayer. We eindigen vandaag met muziek van Rudy Karel. Wat een geluk. Ik hoop dat u het een leuke uitzending vond en dat u er zaterdag weer bij bent. Hele fijne middag. Dag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.